Dit is Ilfie.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Eindeloos aan het woelen en draaien in de nacht. En hou je je partner wakker? Het kan zomaar zijn dat je toe bent aan een nieuw bed. Gelukkig geeft Emma Sleep je nu 10% extra korting met de code RELATIEVRAGEN. In hoofdletters. Op bijvoorbeeld de Emma Super Slaapbundel, waar je het bed gratis bij krijgt. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg met Miljuska.
Ja.
Ik vind Miljuska vind ik echt, ik vind het een prachtige vrouw.
Ik ook, ja. Gelukkig
maar
als jij dat ook zegt.
Maar continu, als ze nu ergens aan tafel wordt gehaald, gaat het erover dat zij voller zou zijn.
Ja, en dat maakt wel, dat geeft ook weer een vertekend beeld. Want
ja.
Ja, dat is wel kut.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit.
Door Nienke's expertise als seksuoloog en relatietherapeut
en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer
maakt dat wij een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen.
In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Op zoek naar seksualiteit met Linda de Munk en Nienke Nijman.
Hi Nienke.
Hi Linda.
Hey, nou daar zitten we weer.
Nou.
De tweede aflevering van Op zoek naar seksualiteit.
En wat is de reactie gaaf geweest, hè?
Nou, inderdaad. We hebben veel reacties binnengekregen. En ik vooral ook in mijn DM. En dat is natuurlijk superleuk dat mensen al zo enthousiast reageren. En deze keer hebben we weer een onderwerp waar ik denk ook wel, waar denk ik gewoon wel veel mensen ook over mee kunnen praten. En het gaat dus over onzekerheden over je lichaam of onzekerheid ervaren over lichamelijke aspecten. Of hoe je het ook wil noemen, alles wat daar gewoon mee te maken heeft.
Onzekerheid.
Ja, precies.
Over je lijf.
Is dat voor jou eigenlijk een beetje herkenbaar, onzekerheid? Zou jij jezelf omschrijven als een onzeker persoon?
Nee, ik zou me niet mezelf omschrijven als een onzeker persoon. Maar ik heb zeker wel al mijn hele leven onzekerheden.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Ik heb denk ik wel hetzelfde. Dus ik ben wel altijd vroeger onzeker geweest, maar nu gewoon niet. En ik kan denk ik ook nu wel heel erg met zekerheid zeggen dat ik letterlijk niks kan bedenken waar ik onzeker over ben.
Nee?
Nee, denk ik niet.
Nee. Bij mij blijft de valkuil dat voor mij intern blijven de onzekerheden wel. Mm. Alleen ik krijg nu vanaf anderen krijg ik veel vaker de bevestiging. Dat ik niks heb om me onzeker over te voelen. Maar dat die voor mij gevoelsmatig blijft die lastig. Dus rationeel kan ik hem wel zeker maken.
Oh ja?
Maar gevoelsmatig blijft die lastig.
Oh, maar dat lijkt mij ook. Ja, dat zit natuurlijk altijd heel erg diep, zulke dingen.
En dan is het nu tijd voor een vraag van een luisteraar. In de rubriek Lieve Linda en Nienke.
Lieve Linda en Nienke, ik ben heel erg onzeker over mijn borsten. Help, wat moet ik doen? Ja,
nou,
ik denk niet dat je heel veel kan doen.
Nee, pasklaar antwoord is hier heel erg lastig op.
Ja, maar ik kan wel een beetje over mijn eigen ervaring ermee vertellen. Want ik ben dus vroeger ook altijd heel erg onzeker geweest over mijn kleine borst of relatief kleine borsten. Ik denk dat ik, voor mijn gevoel, zijn mijn borsten gestopt met groeien op mijn 14e. Dus heb ik zeg maar 2 jaar borstgroei, hoe noem je dat? Zijn mijn borsten gegroeid en daarna zijn ze niet meer groter geworden. Voor mijn gevoel, hè, het zal vast wel een beetje zijn geweest. En ik bleef altijd de hoop houden van, oh, maar ze groeien nog wel tot mijn 21ste. Nou, inmiddels ben ik 25 en ik denk dat het... Nou ja, weet je, als je ze officieel laat opmeten, dan schijnt het een kleine C te zijn. Maar ik zie dat er niet in. Ik weet niet hoe dat eigenlijk allemaal zit.
Nee.
Had je niet verwacht? Of?
Nee.
Dus, maar het heeft dan een beetje met de omtrek te maken. Ja. Die wel een soort van breed is. En dat ze niet heel dik uitsteken. Zoiets. Ja. Maar goed. Nee, ik zat echt in een level van... op een level als tienermeisje dubbele push-up BH's dragen. En al dat soort dingen. En nu draag ik al 4 jaar nooit meer een BH. Ik heb geen
Heerlijk.
BH. Ja, ik dacht eerst nog, laat ik 1 BH bewaren. Zodat, ja, weet ik veel, voor de zekerheid... Gewoon als ik een keer een zakelijk iets zou hebben. Maar nu denk ik echt, ja, doei, hallo. Mijn soort van trademark is gewoon BH-loos door het leven
gaan. Ik wou net zeggen, jij hebt natuurlijk het ook wel zo gefaciliteerd voor jezelf... dat het ook een beetje je trademark is gekregen.
Ja,
hè?
Dus dat ik niet bang hoef te zijn voor dat op professioneel gebied... dat dan erg zou zijn of zo. Maar ik denk, wat ik heel vaak denk bij onzekerheden... en dat probeer ik mijn volgers vaak ook mee te geven, is dat... Naarmate je ouder wordt, wordt het vaak wel beter. En dat je moet realiseren dat vooral die onzekerheden die je ervaart als tiener... en misschien vooral, niet vooral als tienermeisje... maar wat ik ervaarde als tienermeisje... die zijn allemaal weggegaan naarmate ik 20, 21 werd. Dus ik denk dat dat een beetje zo werkt... dat hoe langer je met jezelf leeft... en hoeveel meer jaren je in je eigen lichaam leeft... hoe meer je... gewend raakt aan bepaalde aspecten van je lichaam... en die dus leert accepteren.
Ja.
Kan jij dat ook zo zien? Of hoe is dat bij jou?
Over die borsten kan ik dus helemaal niet naar... In
Nee, vertel even jouw verhaal. Hoe is jouw relatie met je borsten?
Mijn relatie met mijn borsten? Ja. Nou, die is nu heel goed.
Okay.
Nee, ik had dus echt in de eerste klas had ik al een cup E... Weet je, dus als je het hebt over ondergoed of over... zeker bikinis. Bikinis moesten allemaal op hand gemaakt worden. Dat was echt verschrikkelijk.
Oh,
ja.
Wow.
Was je gewoon €150 kwijt voor een bikini of zo.
Oh, ja.
Ja, dat was echt niet leuk. En ik sportte heel veel. Maar dan moest je dus gewoon echt van de hele goede sport-BH's... moest je er gewoon 2 over elkaar hebben. Oh. Wilde het een beetje allemaal op zijn plek blijven zitten. Maar toen heb ik eigenlijk heel erg onverwacht ineens... en dat is... Ik snap nog steeds, ik heb het laatst aan mijn moeder gevraagd. Dat is echt ineens gegaan dat ik een borstverkleiding kreeg. Ineens was het zover en ineens kreeg ik een brief.
Hoe gaat dat dan?
Nou, mijn vader werkte in het ziekenhuis en een collega van hem, chirurg, die zou volgens mij met pensioen gaan. En toen hadden de mannen onderling eens besproken dat ik daar eens lang zou moeten gaan in het ziekenhuis. Dus ik heb die arts toen gezien. En ik dacht gewoon, wordt gewoon even gekeken. En tegen die tijd had ik cup I.
Wow.
Omvang 75, cup I. Nou, en ik ben 1,64, dus ik ben niet zo heel erg lang.
Nee.
Dus dat was gewoon wel vrij fors.
Ja.
En ik sportte altijd heel veel in de zomer. Dus ik was eigenlijk heel de zomer. Dit was in juli. Toen was ik eigenlijk heel de maand augustus was ik weg. En toen kwam ik op 30 augustus kwam ik thuis. En toen lag er een brief dat ik op 20 september in het ziekenhuis moest zijn voor die operatie.
Maar ik snap nog steeds niet hoe dat nou tot stand komt.
Ja, ik dus ook nog steeds niet helemaal.
Oh.
Maar kennelijk had de chirurg had gedacht dat het medische noodzaak was.
Oh ja, zo gaat dat dan.
Dus
ja.
Toen moest ik ineens naar het ziekenhuis. Want dat was mijn eindexamenjaar. Dat moest allemaal ineens geregeld worden.
Maar was je dan 18 of zo?
17.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja. Ja. Maar ja, ik moest ineens regelen dat ik weg kon van school. En dat het, we wisten nog niet wat voor nasleep het zou hebben met de narcose.
Mm.
Dus en toen ging ik naar een cup C. En eigenlijk binnen 3-4 maanden zat ik alweer op een cup E.
Dus het groeide dan weer?
Ja. Maar als ik die operatie dus niet had gehad, dan had het waarschijnlijk ook nog steeds doorgegroeid. Ja.
Maar wacht even, want is dat dan borstverkleining niet? Is dat dan slim om te doen als je borsten nog aan het groeien zijn?
Nee, eigenlijk mag je het pas als je uitgegroeid bent.
Ja.
Maar om de een of andere reden werd dat dus
had
wat
het
eerder
dus ook
gegaan.
Medische noodzaak.
Ja. Ja. Ja, dus nou ja, en ik merk wel dat daarvoor waren mijn borsten waren dus altijd een ding. Dus als je het hebt, gek genoeg, als ik dus denk nu over onzekerheid, dan komen borsten daar absoluut niet in naar voren.
Ook vroeger niet.
Maar toen was het een ding als in dat ik er last van had.
Ja, oh ja.
Ik was er niet zozeer onzeker over, maar ik was er last van. Want ik moest altijd bijvoorbeeld jasjes, blouses, moest altijd maat 42 hebben, maat 44. Mm-hmm. Omdat het anders gewoon niet dicht paste.
Nee, precies.
Weet je, dus dat was, ik had er meer last van in die zin dan dat ik er onzeker over was. En onzeker was ik meer over andere dingen.
Oké.
Weet je, maar het is... dat is dus dat stukje over borsten, waarbij ik denk dat iedereen zijn issues heeft met borsten totdat je ze niet meer hebt. He, totdat je die issues niet meer hebt.
Oh zo, ja.
Want iedereen die wil, heeft een bepaald beeld van hoe borsten eruit zouden moeten zien.
Mm-hmm.
En bij heel veel mensen, is dat gewoon niet zo. Is dat gewoon niet het geval.
Mm-hmm. Wel goed dat je mensen zegt, maar gewoon mensen ja, met borsten.
Ja,
niet mensen per se vrouwen. Borsten,
nee. Maar ja, weet je, ze zien er heel vaak gewoon anders uit dan het beeld wat vaak geschetst wordt. En als je het dan hebt over onzekerheden binnen je tienertijd, weet je, heel je lichaam gaat op de schop.
Ja, je, dat er zoveel verandert. Ja.
Dus het is heel logisch dat je onzeker bent, want je weet niet wat er komt. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat er met je lichaam, hoe het aan het veranderen is. Mm-hmm. Dus ik denk dat het eigenlijk niet meer dan logisch is dat iedere tiener, hoe je er ook uitziet, dat hij last heeft van onzekerheden. En dat op het moment dat je dus ouder wordt, dat je en wat milder wordt, dat je lichaam misschien ook wat minder verandert. Dus dat het, nou ja, dat je daar wat meer, wat zekerder van kan worden. Dat dit ook het lichaam is waar jij gewoon mee te leven hebt.
Ja.
En je begint wat meer te vertrouwen op je lichaam. En je krijgt misschien ook een breder beeld van hoe lijven eruit zien.
Ja, dat denk ik ook. Ik zit denk ik nu zelf bijvoorbeeld in een soort fase dat ik me ook heel erg dankbaar en bewust ben van het feit dat mijn lichaam goed werkt. En dat mm-hmm. ik niet ziek ben. En dat ik geen wat dat betreft, nou, alles gewoon gezond is.
Ja.
En dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkste, denk je dan. Ja. Maar als we nog even een concreet advies kunnen hebben voor iemand die dus eigenlijk heel onzeker is over de borsten. Weet vooral dat er zoveel verschillende soorten borsten zijn. En dat geen enkele borst perfect is. En ook dat de media daar zo'n ontzettend grote rol in speelt om alleen maar een soort van perfect plaatje te laten zien of een schoonheidsideaal. Mm-hmm. En dat geeft gewoon een onrealistisch beeld. Maar het kan wel onbewust gewoon heel erg zorgen voor dus inderdaad een vertekend beeld in je hoofd.
Ja. En wat borsten, ik daarin wel heel bijzonder vind, is dat vaak word je ook onzeker door iets, omdat je niet zo goed weet hoe een eventuele partner erop zal reageren.
Oh ja.
En wat ik daarbij zeker bij borsten zo bijzonder vind, is dat iedereen vindt dus wat anders moois.
Ja, dat is ook natuurlijk hele persoonlijke voorkeur.
Ja, en dat vind ik zo bijzonder dat er dus gewoon, er zijn mannen en die vinden inderdaad, of vrouwen, en die vinden dus hele grote borsten heel mooi.
Mm-hmm.
Maar dat er dus ook mensen zijn die dus gewoon hele kleine borsten heel mooi vinden. Mm-hmm. En heel aantrekkelijk vinden.
Ja.
En ik vind dat zo bijzonder eigenlijk.
Ik denk ook dat ineens dat mijn onzekerheid heel erg voortkwam uit dat ik dus bang was wat jongens ervan zouden vinden. En als ik dan dat ik dan als 15-jarige had ik nog nooit seks gehad. En dat ik dan dacht, oh maar wat, als ik dan later ooit seks heb, wat moet ik dan doen? Moet ik dan mijn BH aanhouden of zo? Want jongens mogen mijn borsten niet zien. Zo dacht ik echt. En dat herken ik nog steeds al bij veel tienermeiden die dat daar dus bang voor zijn.
Ja.
Die dan dus letterlijk echt hun BH aan willen houden tijdens de seks.
Ja. En het grappige is, ik wilde mijn BH ook aanhouden. Maar als ik mijn BH uitdeed en ik lag op mijn rug, dan vielen mijn borsten helemaal naar de zijkant.
Ja, dat is ook wel. Ik heb dat ook wel eens gehoord. Ja, want ik heb wel eens een video op YouTube gemaakt, inderdaad, over de seks met een BH aan. En dat ik daar eigenlijk. Ik probeerde daar niet al te oordelend op over te praten, maar wel een soort van duidelijk te maken van, wat zonde als je dat doet. Maar toen kreeg ik ook inzichten van volgers van, ja, maar wat nou als je vet grote borst hebt en dat het gewoon echt comfortabeler is om je BH aan te houden? Dan komt het dus niet echt vanuit onzekerheid, maar gewoon puur omdat
het gemak.
Ja.
Ja, anders liggen die dingen over.
En ik met mijn kleine borsten kan daar, waar ik nog niet eens een potlood onder kan doen of zo, kan ik me helemaal niks meer voorstellen. Dat heeft er ook wel weer voor gezorgd. Ik hoop ook wel dat voor mijn volgers helpt dat ik dus soms foto's plaats van mijn borsten. Dat je letterlijk kan zien hoe, nou ja, relatief klein ze eigenlijk zijn. En daardoor zijn er wel weer heel veel meiden die zeggen, oh, dankjewel Linda, want ik heb dezelfde maat als jij. En ik dacht dat dat echt niet normaal was. Maar door jou weet ik dat dat wel normaal is.
Ja, weet je, het is als dit is wat jouw lichaam draagt, is dit dus wat normaal is.
Ja.
Zeker als het gaat om borsten. En ik wil nog wel een kleine aantekening maken. Want er zijn natuurlijk ook wel mensen die hebben heel erg ongelijke borsten.
Oh ja.
Waarbij het dus bijvoorbeeld gewoon echt 3 cupmaten kan schelen.
Oh ja.
En ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel een andere vorm van onzekerheid met zich meebrengt.
Maar meer omdat het ook ongemakkelijk is. Want met een BH zoeken en dat soort dingen lijkt het nog moeilijker.
Ja, dit is ontzettend onhandig.
Ja, onhandig.
Maar weet je, maar mocht het zo zijn dat er van dit soort situaties sprake is. Dan kan je inderdaad altijd kijken of er nog medische ja. ingrepen mogelijk zijn.
Oh, precies. Goed dat je dit zegt. Maar verder is het ook belangrijk om je te realiseren dat borsten geen tweelingen zijn, maar
ze zijn altijd verschillend.
Ja.
En als je dus een borstverkleiding hebt gehad, heb je wellicht de mazzel dat ze ze mooi recht hebben getrokken.
Oh ja, precies. Zijn ze bij jou allebei precies even groot dan?
Ja, volgens mij wel.
Oké.
Okay. Ja,
oh, ja, ik zie bij mezelf ook niet zoveel verschil. Het zal er vast zijn.
Nou, moet ik zeggen dat ik niet zo'n enorme borstenkijker ben. Of
nee?
borstenonderzoeker ben. Nee.
Oh, grappig.
Nee, maar volgens mij zijn ze wel inderdaad echt helemaal gelijk.
Oh, nou.
Ja.
Maar ja, ik weet niet of dat per se beter of slechter is.
Dat eigenlijk. Weet ik ook niet.
Nee.
Het is meer, ja...
Toevallig,
ja, zo.
Ja, precies. Oké, okay, nou, ik denk dat...
Het is niet de norm. Want ze zijn dus normaal gesproken horen... Nou ja, horen.
Ik denk wel dat
ze
borsten
niet
ongelijk...
Zo goed borsten.
Nee, maar ik denk dat ze ongelijk horen te zijn. En dat vooral jonge meiden dus zich dat echt even goed moeten realiseren. Want... Die zijn denk ik nog wel eens dat ze denken... ben ik niet super raar nu met een ongelijke borst of zoiets. Ja, goed. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dit eigenlijk al wel een heel goed advies is. En ik hoop dat de luisteraar hier iets over heeft.
Ik hoop het ook. De 5 stellingen van deze aflevering. De eerste stelling.
Nou, en ik heb deze keer wat stellingen bedacht...
Ik ben
over
benieuwd.
Lichaam en onzekerheid. En de eerste... hebben we misschien net ook al een beetje kort genoemd. De eerste stelling is... de media houdt een bepaald schoonheidsideaal in stand.
Mm-hmm.
Denk jij dat dat zo is?
Ja, maar.
Oké, vertel.
Nou, ik denk dat zeker als je kijkt naar de tijd waar wij nu in leven... dat we bijvoorbeeld door social media, door Instagram... dat we ook wel een heel erg divers aanbod krijgen van mensen, van lijven, van alles. En dat is denk ik wel heel mooi van social media, dat dus ook kan. En dat mm-hmm. dus inderdaad mensen met een ander geluid dan misschien de mainstream media, mm-hmm. dat die hier wel een heel mooi platform krijgen.
Ja.
En als je het dan hebt over de woorden van body positivity. En dat wel veel meer tot uiting komt.
Ja, dus je bedoelt eigenlijk dat influencers daar gewoon best wel positief aan kunnen bijdragen. Aan een diverser beeld.
Ja, ja. En als je dan kijkt, de mainstream media. Dus dat is misschien een beetje meer de tv.
Ja, en kranten misschien.
En de krant. Ja,
ja, kranten doen. Ja, ik weet niet.
Kranten zijn al iets
doen.
Minder, hè? Ja, die laten natuurlijk al een ander beeld zien. Die laten meer tekst dan beeld zien.
Ja.
Maar als je dan kijkt naar de mainstream tv. Daar denk ik wel nog dat het voor een heel groot gedeelte wel...
Oh, en bladen.
En bladen. Dat wel nog wel echt wel bijdraagt aan een bepaald lichaamsideaal.
Ja.
En wat ik daarin dus ook weer eigenlijk een beetje jammer vind... is dat als ze dus iemand in een programma hebben die bijvoorbeeld... Dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg met Miljuska.
Ja.
Ik vind Miljuska een prachtige vrouw.
Ik ook, ja. Gelukkig
maar
als jij dat ook zegt.
Continu, als ze nu ergens aan tafel wordt gehaald, gaat het erover dat zij voller zou zijn.
Ja, en dat maakt wel, dat geeft ook weer een vertekend beeld. Want
ja.
Ja, dat is wel kut.
Want het is een prachtige vrouw.
Ja. En zij heeft gewoon een normale maat.
Zij heeft gewoon een normaal lijf. Ze heeft geen maatje 34. Maar waarom moet je dan iemand continu in de spotlight zetten? Om het feit dat ze geen maatje 34 heeft.
Ja.
Dus ik vind absoluut dat zij een podium verdient... voor de boodschap die ze uitdraagt. Maar ik vind het dan ook wel weer heel lastig... dat zij continu in dat licht wordt getoond. Continu mm-hmm. met die boodschap. En zo, Miljuska is natuurlijk iemand die de laatste, het laatste jaar, denk ik, veel in beeld komt daaromtrent.
Ja.
Maar er zijn nog anderen waarvan ik denk, ja, weet je, dan is het fijn dat je een soort van inclusief wil zijn en die mensen er allemaal bij wil betrekken, als het ware, en iedereen een podium wil geven. Maar laat het dan niet continu gaan over het begrip inclusiviteit. Laat het dan niet continu gaan over iedereen mag er zijn en elk maatje mag er zijn.
Maar waar moet het dan over gaan?
Gewoon over alledaagse onderwerpen. Want het zijn gewoon mensen met een verhaal. Met...
Ja, oh ja, op die manier. Ja, precies. Ik heb toevallig de eerste aflevering gezien van Eerlijke Foto. Oh. Haar die aflevering van die serie waar ze dan... Ja, want ze post dan een foto op Instagram met hashtag Eerlijke Foto.
Ja.
Dat is nu een beetje haar ding. En daar gaat dus de serie, docu-serie ook over. En daar wordt zij dus ook wel kritisch aangesproken door iemand van de Body Positive Movement. Dat ook wel van oorsprong weer te maken heeft met vooral zwarte, volle vrouwen die niet geaccepteerd werden. En dat zij dat Miljuska alweer aangesproken werd op... ja, maar jij bent gewoon een witte vrouw die best wel volgens het schoonheidsideaal... En dat vind ik dan ook weer niet goed. Want Miljuska heeft ook haar eigen persoonlijke strijd gehad met het accepteren van haar lichaam. En zo zijn er nog zoveel vrouwen die zichzelf kunnen identificeren met haar lichaam. En dat nooit eerder in andere media hebben gezien. En nu Miljuska zien als een rolmodel van super chill. Zij accepteert haar eigen lichaam, dus nu kan ik dat eindelijk ook doen. Of Linda de Mol op haar cover.
Ja.
Dus hij heeft dus blijkbaar commentaar gehad van... ja, maar jij bent niet dik genoeg om body positive, weet ik veel, zoiets uit te dragen...
Ja, maar het gaat, dat vind ik dan ook weer lastig. Want body lastig. Positivity gaat er toch niet over hoe dik je wel of niet bent. Het gaat er toch gewoon om het idee, elk lijf mag er zijn.
Ja.
Dat gaat niet over hoe zwaar je bent of hoe vol je bent.
Ik snap wel ergens dat het ergens te maken heeft met vrouwen die echt maat 50 plus hebben, die zich echt, die gewoon niet vaak niet eens mee kunnen doen in de maatschappij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar vliegtuigstoelen of dat soort dingen. Dus die snap ik dan ergens ook wel weer. Dat als dan iemand met maat 42 gaat zeggen, body positivity. Dus ja, er valt voor allebei wat te zeggen. Maar ik struggle dus zelf bijvoorbeeld best wel met dat mijn lijf best wel volgens het schoonheidsideaal voldoet. Zeg maar slank, wel ronde vormen, lange benen, dat soort dingen. Allemaal wit. Dus ik ben eigenlijk gewoon, wat dat betreft, heel privileged misschien. Maar toch wil ik die body positive boodschap uitdragen. Omdat het niet uitmaakt dus hoe je eruit ziet. Ik had net zo goed extreem onzeker geweest kunnen zijn over mijn lichaam. Maar ik snap dus heel goed dat de maatschappij dus wel voor mijn soort lichaam designed is. En dus dat er heel veel lichamen zijn die eigenlijk volgens de maatschappij niet mee mogen doen. En daar ligt wel echt het probleem. Dus ik ben me heel bewust van mijn... Nou ja, dat ik toch misschien wel soms een soort van makkelijk praten heb. Al weet ik niet helemaal of ik het nu goed verwoord. Maar ik kan me gewoon goed voorstellen dat mensen die mij volgen wel kunnen denken... Ja, maar die Linda heeft makkelijk praten, want haar lichaam is toch al perfect.
Mm-hmm. Ja, maar het gaat dus niet over...
Daar gaat het inderdaad niet om, maar...
Nee, en daarbij zit ook een stukje, is dat we kijken naar andere mensen vaak met zoveel meer compassie en empathie. En we kunnen het lichaam van een ander kunnen we zoveel meer credits geven.
Ja.
En inderdaad zeggen van, nou joh, wat lul je nou joh, en je ziet er prachtig uit. En weet je, moet jij nou onzeker over zijn? Terwijl... Als het op onszelf aankomt, zijn we zo kritisch. Weet je, die interne criticus.
Ja.
Dat is waar het eigenlijk om gaat. Die moeten we milder zien te krijgen voor onszelf. En dan kan jouw lichaam er in de mate en de vormgeving er voor de maatschappij perfect uitzien. Maar het gaat erom wat gebeurt er in jouw hoofd. En kan jij zelf er ook helemaal oké mee zijn? En weet je, net nog even inderdaad over Miljuska. Het is natuurlijk super fijn dat zij dit kan doen. Hè? En dat zij dus hier aandacht voor heeft. Mm-hmm. En dat er dus heel veel vrouwen zijn die zich wel kunnen identificeren met haar. Of heel veel mensen die zich kunnen identificeren met de strijd die zij heeft gehad. Of überhaupt gewoon van, hey, ik mag er zijn zoals ik ben.
Ja.
Maar als je dan, en daar heeft Miljuska niks mee te maken. Maar de mainstream media, daarvan denk ik wel van, ja, maar... Als ze dus andere mensen erbij betrekken die dan een maatje meer zouden hebben, gaat het dus in het gesprek, in het thema, heel vaak over dat maatje meer.
Ja.
En dat zij daarvoor staan en dat ze dat bespreekbaar maken. Terwijl dit dus gewoon, het zijn gewoon mensen met een die ook op andere niveaus kunnen bijdragen.
Misschien vind jij dan misschien dat het een beetje te oppervlakkig, dat het over die oppervlakkigheid, nou ja, dat het ook over wat meer diepgang kan gaan dan alleen de uiterlijk.
Nou ja, je bevestigt het weer. Weet je, als bijvoorbeeld een Humbert de Tan... Humbert de Tan heeft ondertussen natuurlijk heel veel dingen gedaan. Hè? Maar als hij in een programma komt... Omdat het over racisme gaat, omdat het over Black Lives Matter gaat, denk ik, ja, maar dan haal je dus iemand erbij die dus een donkere huidskleur heeft.
Ja, precies.
En daarmee zet je dus weer iemand in een hokje neer.
Ja, oké. Okay. Ja, maar als het over racisme gaat, is het ook gek om daar een wit persoon neer te zetten.
Nou ja, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk eventjes heel duidelijk hoe dat, dat werkt.
Ja, precies. Ja. Ja, maar dat is een beetje onvermijdelijk ook, denk ik.
Ja, maar toch.
Ja.
Maar toch, dan proberen ze het maar.
Ja, nee, inderdaad. Ja, misschien wel gelijk. Ja, dat is ook, ik vind het heel goed. Ik ben er zo blij met nu dat we het hierover hebben. Want dit is zo'n hot topic.
Ja.
En dit is zo erg gaande in de mainstream media nu ook. En de bladen, die doen wel, denk ik, echt hun best, hoor. Om in ieder geval meer diversiteit te laten zien. En ook donkere modellen en dat soort dingen. Oh ja, nog zoiets over modellen. Dat is ook wat we geneigd zijn te denken van, oh, maar zij is model. Zij zal wel niet onzeker zijn over haar lichaam. Maar
die zijn dat, heel onzeker.
Ja, nou, dat zou dus net zo goed kunnen. Ja, of net zo goed niet. Het is zeg maar, je mate van onzekerheid is dus niet afhankelijk van hoe je eruit ziet.
Het gaat erom wat er in je hoofd omgaat.
Ja, en wat jij net nog zei, vind ik wel een mooi advies. Van probeer nou even net zo lief voor jezelf te zijn als dat je over anderen denkt.
EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
De tweede stelling.
Onzekerheid over bijvoorbeeld borsten komt door een bepaald taboe op naaktheid. Ik heb namelijk wel het gevoel dat er een taboe ligt op vrouwelijk naaktheid. En dat is voor mij in ieder geval mijn persoonlijke reden om naaktfoto's een beetje te plaatsen op Instagram. Is omdat ik heel erg voel dat een naakt vrouwenlichaam geseksualiseerd wordt aan de ene kant. Maar aan de andere kant, omdat het dus geseksualiseerd wordt, is het zo'n dat de taboe wat erop ligt. Zo van, je naakte lichaam, hou dat maar lekker voor jezelf hoor. Want straks vinden mensen jou nog een slet.
Maar vind je dan dat dat voor vrouwen anders is dan voor mannen?
Ja.
Zijn er meer naakte mannenlijven?
Ja? Ik weet zeker dat als je naakte mannen op Instagram ziet, dat met ontbloot bovenlichaam in een onderbroekje, dat is geil, sexy, nice.
En wie zegt dan dat het geil is?
Ja, heel goed dat je nu even goed mij erover na laat denken. Gewoon de maatschappij in de algemeenheid, maar misschien vooral vrouwen. Maar geil, wacht, dat is niet het goede woord. Maar goed, het is in ieder geval veel meer oké als een man dan half naakt op een, weet ik veel, reclame of whatever. Maar een sexy vrouw, half naakt, ook geil, sexy, dat sowieso. Maar wordt denk ik wel minder serieus genomen. Er heerst volgens mij een soort beeld dat sexy vrouwen niet slim kunnen zijn of geen macht kunnen uitstralen. Of een vrouw die in de lingerie op haar Instagram staat, zou nooit serieus genomen worden in de politiek. Zoiets, denk ik, dat er heerst. Daarnaast ligt er ook dus een bepaald taboe op het laten zien van je borsten. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg met Free the Nipple, waar ik heel erg voor sta. Topless zonne, wat echt een hot topic is. Elke zomer komt het weer terug. Je kan erover zeggen wat je wil, maar we zijn gewoon even in een hele preutse fase in onze tijdlijn of zo.
Ja, maar aan de ene kant is het zie je een hele preutse beweging. En aan de andere kant zie je juist een hele vrije beweging.
Rebels. Ik denk dat als je naar de geschiedenis kijkt, dat altijd wel gebeurt. Ja. Dus ook in de jaren 70, dat de vrije liefde en ook veel naaktheid en dat soort dingen aan de ene kant. Maar aan de andere kant veel preutsheid dus. Dat gaat altijd tegenover elkaar staan. En nu zitten we weer best wel in zo'n frictiemomentje. Maar goed, ik denk dus wel dat omdat die bepaalde preutsheid en dat taboe op naaktheid soort van wel heel erg bijdraagt aan onzekerheid over hoe, in welke mate vrouwen zich onzeker voelen over hun lichaam.
Ja, en ik vraag me dan ergens nog af of dat dan gaat over het taboe op naakt zijn of het gemak waarmee we andere mensen beoordelen.
Ja, ook dat, absoluut. Dat is heel goed dat je dat aanhaalt, ja. Dus we door social media hebben we natuurlijk een heel goed en makkelijk middel om maar te kunnen vinden en te uiten wat we over van alles vinden.
Ja.
En dat ook zeker aan die persoon te kunnen laten weten. Dus daar inderdaad, daar krijg ik bijvoorbeeld veel mee te maken. Mensen vinden allemaal wat van me, maar logisch, omdat ik mezelf out there gooi.
Ja.
Dus we kunnen allemaal veel makkelijker een mening vormen, een bepaald waardeoordeel vellen. Maar ja, toch wel door die misschien wel preutsheid zien we het gewoon te weinig diversiteit in lichamen alsnog. Aan de ene kant is die er natuurlijk wel, maar als je er niet specifiek naar zoekt, vind je het niet.
Nee.
Dus nee. Zie je geen diversiteit, waardoor heel veel mensen denken, oh, mijn lichaam is gek, is raar, want ja, I don't know. Omdat je het gewoon niet ziet.
Ja, en dat is wel iets, zeker ook binnen de seksologie, weet ik dat ze daar wel meer mee bezig zijn. Maar ook het opstellen van boeken met allemaal afbeeldingen van vulva's of van penissen.
Ja.
Om op die manier, ik weet trouwens niet of dat ook met borsten wordt gedaan. Er zijn over het algemeen, denk ik, afbeeldingen van diverse borsten iets makkelijker beschikbaar dan van penissen en van vulva's. Van goede, mooie afbeeldingen.
Ja, nee, inderdaad. Echt in, je bedoelt in studieboeken of zo.
Ja, studieboeken, ja. Maar ook gewoon een soort van fotoboeken.
Ja, ik weet nog wel. Ik heb dus ooit wel meegedaan aan een shoot voor de Linda Meijden. Met dan 8 verschillende vrouwen en 8 verschillende borsten dus. Dus daar zat enigszins. Maar dan hebben ze toch weer op de cover de perfecte borst neergezet.
Ja.
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 Dus dat was dan echt alleen zo'n foto van mijn borst. Ik weet nog, op die dag was het vet warm. Dus ik kreeg mijn tepels niet stijf. En dat vond ik dan niet zo mooi. Want ik vind mijn borsten mooier als gewoon mijn tepels stijf zijn. Maar goed, in ieder geval een leuke side-anekdote. Maar dus die mainstream media proberen hier en daar wel wat eraan bij te dragen. Of bijvoorbeeld het poezeboek. Ken je dat?
Ja,
dat
zijn zeker.
Afbeeldingen van front. Een niet met benen wijd, maar gewoon van vooraf.
Zoals een vrouw staat gewoon.
Ja, daar een foto van. Van de heupen, zeg maar. En de vulva die je dan
Ziet. Een beetje eigenlijk, zeg maar, de bekkenstreek.
Ja.
Dus inclusief.
Ik vind dat dus mega goed.
Ja.
En het is ontzettend leuk om dat ook van jezelf te laten fotograferen. Omdat je het nooit van jezelf op die manier ziet. Want of je ziet het in de spiegel een beetje van bovenaf. Of je moet op de kop met je benen wijd gaan staan en dan zo kijken. Dus je ziet het nooit echt waarheidsgetrouw of zo.
Maar ik denk dat het heel goed is om dat soort beelden van gewoon van hele lijven, van piemels, van billen, van vulva's, van borsten. Om dat dus meer daar te laten zijn. Zodat je letterlijk daar gewoon eens in kan kijken.
Ja.
Ik heb ook wel eens dat Goedele Liekens heeft het penisboek. En daar staat toevallig 1 pagina met verschillende penissen op.
Ja.
En die haal ik dus ook wel eens erbij.
Ja.
Als mannen onzeker zijn.
Ja. Ja,
als mannen onzeker zijn hoe hun penis eruit ziet.
Ja.
Dat ik dat gewoon erbij pak. En dan zeg ik, nou, dit is een beetje de diversiteit.
Oké. Okay. Ja, dat is ik denk ook inderdaad dat dat ook op scholen misschien weer moet gebeuren.
Maar ja, de seksuele voorlichting op scholen mag sowieso een beetje op de schop, hè?
Ja, nou precies. Oh ja, daar maak ik me al heel lang hard voor inderdaad. Dat er heel veel topics zijn die gewoon vergeten worden bij seksuele voorlichting.
Waardoor je ook een heleboel onwetendheid in stand houdt en dus onzekerheid voedt.
Mm-hmm. Ja, en inderdaad, dan komen we weer terug wat we vorige aflevering bespraken. Kennis is macht.
Ja.
Of wat was die quote ook alweer?
Our knowledge, your pleasure.
Our knowledge, your pleasure. Ja, super. Oké, nou, ik vind dat dit is top. Volgende stelling, zou ik zeggen. Toch?
Ja.
Babo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken.
De derde stelling.
Ja, deze is misschien een beetje kort door de bocht hoor. Maar elke vrouw is wel ergens onzeker over.
Ja, denk het wel.
Ja, want ik zou zeggen dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn.
Nou, weet je, ik denk dat we misschien een beetje te hard en te oordelend over onszelf zijn.
Ja.
Als we vinden dat we altijd maar overal tevreden over moeten zijn. En dat we nooit onzeker mogen zijn.
Ja, want inderdaad, om nog even terug te komen op die body positivity term. Ja. Ik ben dus ook best wel heel erg voorstander van body neutrality. Mm-hmm. En je gewoon neutraal voelen over je lichaam. En want body positivity geeft heel erg een beeld van, oh, je moet altijd maar je lichaam vieren en blij zijn met hoe je eruit ziet. Maar als je een keertje niet zo blij voelt over je lichaam, want dat heb ik ook heus wel eens. Ik ben dan niet gelijk ontevreden of onzeker, maar gewoon dat ik denk, ja, mijn lichaam is gewoon een lichaam. Ik vind er niet zo heel veel van. Dus dat is dan meer dat body neutrality, wat ik dan misschien nog wel een betere term vind.
Ja, maar ik denk dat dat een hele belangrijke is vanuit weer dat dan weer kritisch naar onszelf zijn. Want kennelijk is dat het ultieme iets, dat je altijd maar tevreden moet zijn met je lichaam en dat je geen onzekerheden mag hebben. Maar ik denk dat eigenlijk denk ik ergens dat het een illusie is om dat punt te bereiken.
Ja.
Plus, ik denk dat je jezelf tekort doet als je van jezelf vindt dat je altijd maar tevreden moet zijn en altijd maar blij moet zijn met je lichaam.
Ja.
Want er mogen ook dagen zijn dat je er helemaal niks aan vindt en dat je lichaam niet lekker voelt en dat je helemaal niet zo blij bent met je eigen lijf. Betekent niet gelijk dat je heel slecht over jezelf denkt, maar dat je er gewoon niet heel erg blij mee bent.
En dat is ook helemaal niet erg.
Precies.
Wat ik bijvoorbeeld wel weer denk, Ja, aan de ene kant onzekerheid is heel normaal. Maar ja, ik kan dus nu on the spot niet iets bedenken waar ik dan onzeker over ben. Qua mijn lichaam, qua oppervlakkige dingen die je gewoon kan zien. Want het zijn wel misschien dingen in mijn gedrag of zoiets. Dus nee, echt qua uiterlijk heb ik dat, ik denk gewoon wel heel makkelijk daarin. Van het is nou eenmaal zo. En ik kan er niet zo heel veel aan veranderen. En als ik het wel wil veranderen, dan doe ik dat lekker.
Ja. De vierde stelling.
Oh ja, wat vind je bijvoorbeeld van plastische chirurgie buiten medische noodzaak om, zeg maar? Cosmetische.
Cosmetische. Ja, nou ja, bij cosmetisch, het ligt eraan. Voor sommige mensen snap ik het ook wel. Want sommige mensen vinden het gewoon heel erg lastig om hun eigen lichaam te accepteren zoals dat het is.
Ja, ik vind het zo moeilijk, want het is nooit goed, zeg maar. Bij heel veel mensen is het nooit goed. En kan je dingen veranderen, maar het blijft.
Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo, die plastische chirurgie ondergaat. En er zijn sommige mensen, en dat zijn natuurlijk ook best wel veel mensen, waarbij het nooit goed is. En dan moet dit gedaan worden en dan moet dat gedaan worden. En moet dit nog een beetje anders en moet dat nog een beetje strakker.
Ja.
En zij hopen waarschijnlijk een antwoord te vinden, dat gevoel te vinden van hey, ik mag er helemaal zijn. Mm-hmm. En dat hopen zij te vinden door middel van operaties.
Ja.
Maar dat gaan ze daar niet in vinden. Weet je, dat gevoel komt van binnen.
Ja, precies. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, daar ik wil vooral. Ik wil altijd mensen heel erg in hun eigen keuze laten of zo. Maar ja, ik zou zelf gewoon nooit wat aan mijn lichaam veranderen.
Nee,
denk
maar
ik.
Misschien is dat dus ook wel weer dat jouw lichaam, het doet het goed. Het heeft een mooie omvang. Je bent lang, je bent slank. Je hebt vormen. Weet je, dus misschien is dat dus vanuit jouw gevoel van ja. Ik zou niks aan mijn lichaam veranderen. Mm-hmm. Omdat jij gewoon eigenlijk best wel blij bent met je lijf.
Ja. Maar zoals jij het net omschrijft, bedoel je dan ook niet een beetje omdat ik dus wel best wel aan het schoonheidsideaal voldoe? Misschien dat dat automatisch wel een soort van of onbewust zo werkt in mijn hoofd.
Misschien wel, maar ik denk wel dat iedereen een ander schoonheidsideaal heeft.
Zou kunnen, ja. Dat is waar.
Ik denk dat er ook in bepaalde landen zullen zijn waarbij ze jou veel te slank vinden.
Oh ja.
En waarbij jij veel te lang bent.
Ja.
Weet je, dus dat is natuurlijk een beetje je definitie van wat is jouw schoonheidsideaal.
Ja, 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 maar dat is natuurlijk ook wat we bijvoorbeeld in de vorige aflevering allemaal bespraken. Heeft heel veel te maken met hoe wij dat bij ons in onze cultuur is aangeleerd, zeg maar.
Ja, wat jij vindt en voelt wat dat is.
Ja, maar dat komt wel vanuit een bepaalde cultuur en opvoeding. Toch?
Dat komt in ieder geval ergens vandaan. Ja,
ja. Ja, ja. Ja, heeft heel veel invloeden in ieder geval. Maar ja, oké.
De vijfde en laatste stelling.
Dit is wel een goed vervolg op wat je net zei. Het wordt ons, en dan bedoel ik misschien vooral vrouwen, aangeleerd om negatief over jezelf te denken. Een bepaald negatief zelfbeeld te hebben. Of is het misschien aangeboren?
Nee, ik denk niet zozeer dat het aangeboren is.
Het wordt aangeleerd, denk ik.
Ik denk dat het aangeleerd is. En je moet je niet vergissen, er zijn natuurlijk ook een heleboel vrouwen die hebben hier helemaal geen last van. Hè?
Nee,
die
precies. Daarom zeg ik, niet elke vrouw hoeft om ergens onzeker over te zijn.
Nee, er zijn een heleboel vrouwen die zitten verdomde comfortabel in hun eigen vel. En vinden het helemaal fijn en goed en lekker hoe ze zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat zeker een stukje aangeleerd gedrag zit in het kritisch zijn naar jezelf toe.
En dan wil ik een heel concreet voorbeeld noemen dat je misschien. Ik heb dat wel vaak gehad toen ik bijvoorbeeld nog een normale baan had en echt collega's had. En dan in de lunchpauze. En dat het dan ging over eten. En dat iemand weer aan het diëten was. En dat je altijd wel iemand hoorde zeggen van ja, nee, oh nee, dat mag ik niet eten. Of oh nee, dit ene vetrolletje moet er nog even af. Nou, dat soort dingen, dat is toch. Dat heeft iedereen toch wel eens om zich heen gehoord. Of van vriendinnen of van je moeder. Nou, dat vind ik heel erg. Want dat creëert een bepaald beeld. Dat dus normaal is om altijd wel iets te hebben om te zeuren over je lichaam.
Ja.
Ik snap het ergens misschien. Nee, ja, ik snap het dus eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet zo goed. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik vind het ook wel een lastige en interessante. Want is het inderdaad. Vrouwen doen het onderling. Vrouwen doen het naar henzelf toe. Vrouwen vergelijken zichzelf met anderen. En soms niet alleen maar ten koste van jezelf. Maar ook van, nou ja, moet je die zien? En kijk eens hoe goed ik er dan uitzie. Zo
en
ook, het natuurlijk ook.
En misschien dus ten koste van je dochter.
Ja.
Als je dus een moeder bent.
Ja, maar daar zit denk ik ook een stukje in dat we. Daarom zeg ik, ik vind het heel lastig. Want ik denk dat het heel complex is hoe dat tot stand komt. En dat daar en een stuk zit vanuit wat je wat er vanuit ouders meekomt. Wat daar voor boodschappen in zitten. Maar ook van klasgenootjes. Hoe er überhaupt met voeding en beweging om wordt gegaan. Wat daar van boodschappen worden gegeven. Dus ik denk dat het een heel complex systeem is. Wat dit dus in stand houdt.
Ja.
Weet je, ik heb een aantal jaren samengewoond met mijn zus. Die daarin wat de lijf heel belangrijk vond. En daar niet altijd op een gezonde manier mee omging. Mm-hmm. Maar ik heb daar ook wel voor mijn gevoel wat tikken van meegekregen.
Oh ja.
Weet je, dus dat is bij mij heeft dat ook weer een impact gehad. Mm-hmm. Ik heb heel mijn leven heel veel gesport, dus altijd met heel veel vrouwen ook onder de douche gestaan. En het ging altijd over lijven.
Oh ja, precies. Van, dus er kan nog wel wat meer af. Of ja. Hier nog een beetje meer apps.
Of dat je dan na de wedstrijd dat je dan ging eten en dat het dan was van nee, doe mij maar geen toetje want. Weet je, dus het zit in zoveel kleine boodschappen. Het zit in zoveel dingetjes. Mm-hmm. Dat ik me afvraag of er één grote boosdoener is.
Nee, dit is inderdaad wat jij zegt, een heel complex iets. En ook bijvoorbeeld een klein ding als in dat je mensen vaak hoort zeggen, oh, wat zie je er goed uit, ben je afgevallen?
Ja,
dat is echt, dat, hè? Ik probeer me daar steeds vaker bewust van te worden, want tuurlijk heb ik die opmerking ook wel eens gemaakt. En daar moeten we, dat zijn al van die kleine dingen waar we eigenlijk vanaf moeten. En ik hoop ook echt dat de luisteraar nu bijvoorbeeld ook denkt van, oh ja, wacht eens even, daar heb je wel een punt. En daar ga ik ook wat meer op letten. En als we dat met z'n allen misschien wat meer gaan doen, helpt dat ergens wel.
Ja, maar we moeten in ieder geval er bewust van zijn van dat we zelf dus eigenlijk heel kritisch naar onszelf zijn. En dat we dus met diezelfde compassie en empathie die we naar anderen hebben, dat we dat ook naar onszelf toe mogen doen. Maar dat we er dus ook bewuster van zijn dat we dat naar anderen doen. En dat we misschien dat ook wel eens uitspreken naar anderen. Ja. En in wat je uitspreekt, van goh, hey, wat zie je er goed uit, dat je het daarbij laat. In plaats van te benoemen nog eventjes van goh, ben je soms afgevallen? Want daarmee impliceer je dus
dat afvallen goed is en aankomen slecht is.
Precies.
Ja, ja, dat is
lastig,
echt,
hè?
Dat is zoiets lastigs, ja. Jeetje, hoe zouden we er nou voor kunnen zorgen dat vrouwen zich over het algemeen minder onzeker voelen of minder schaamte voelen ook? Ik denk natuurlijk al door deze podcast te maken.
Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Maar ik denk dus niet dat hier een pasklaar antwoord op is.
Nee, en trouwens, ik wil ook nog even zeggen, dat heeft ook niet alleen met vrouwen te maken.
Nee. Want er zijn dus heel veel mannen die zich ook heel onzeker voelen over hun eigen lijf. Maar die soms ook dan weer met dat stukje schaamte zitten. Want vrouwen mogen zich onzeker voelen. En voor mannen werkt
is dat
een toch
een soort zwakte.
Ja, werkt het toch wat anders. Weet je, jij kan lekker naar je vriendin toe gaan en zeggen van goh, hè, dan moet je kijken naar mijn buik of moet je kijken. Ik heb toch wel een boller gezicht gekregen of wat dan ook. Hè? Mm-hmm. Iets. Maar mannen onderling die dat doen.
Ja,
dat, nou ja, ik ben er natuurlijk niet zo vaak bij als ze het onderling doen. Maar dat gebeurt in mijn beleving toch minder vaak.
Ik kan het me ook niet voorstellen. Het zal vast gebeuren, maar ik heb het niet uit persoonlijke ervaring meegemaakt.
Weet je, dus dat is best lastig dat mannen het dus wel zijn, maar het niet mogen zijn.
Mm-hmm.
Maar het zou in ieder geval fijn zijn dat we andere mensen niet onzekerder zouden maken over hun eigen lichaam.
Nee.
En dat wij dus eigenlijk bevestigen wat andere mensen denken van zichzelf. En dat we wat milder naar onszelf te worden. Ja. En ergens dat je er ook rekening mee moet houden dat je dus af en toe best onzeker mag zijn. En dat je dus af en toe best wel even mag balen. En dat het misschien een illusie is om altijd maar helemaal blij met jezelf te zijn. Mm-hmm. En wat jij zegt, ja, mijn lichaam dat doet het eigenlijk altijd wel goed. Maar je bent ook je eigen ik. En dat is niet alleen je lichaam. Dat is natuurlijk ook inderdaad wat je doet. Wat je denkt en wat je vindt en wat je voelt.
Gewoon je identiteit.
Je identiteit. Zo. Gewoon jij, je ik als geheel.
En eigenlijk heel simpel innerlijk en uiterlijk. En dat het niet alleen maar over uiterlijk hoeft te gaan.
Dus jij kan wel inderdaad, hè, wat je net aangaf, van ja, eigenlijk mijn lijf, daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee.
Ja.
Maar bij jou zit het dan meer van binnen dat die dingetjes zijn. Dat je denkt, mag anders. Mm-hmm. Maar dan alsnog kan je ervoor kiezen om te zeggen van ja, nou ja, dat stuk mag er niet zijn en dat is slecht. En dat is een reden voor mij om onzeker te zijn. Daardoor ben ik niet goed genoeg. Of dat je zegt van nou weet je, dat is iets als ik daar echt last van heb. Dan kan ik daar beweging in krijgen. Kan ik dat misschien wat veranderen.
Kan ik daar aan werken.
Precies, kan je daar aan werken. En anders is het misschien wel prima zoals dat het is.
Ja, nee, inderdaad. En ik ik merk dus voor mezelf dat ik wel ook heel erg... daarin is denk ik spiritualiteit ook wel een heel interessant iets. Want dat betekent voor mij heel erg accepteren gewoon zoals het is. En ook wel op zoek gaan naar jezelf en allemaal zweverige dingen. Maar dat is voor mij wel, naarmate ik ouder word, een soort interessante leerweg aan het worden. Als het dan echt gaat over jezelf accepteren zoals je bent.
Ja, en daarmee dus ook aandacht hebben voor al hetgene wat er is.
Ja.
Wat je wel heel fijn vindt. Ja. Waar je wel eigenlijk altijd
en waar
blij
je dankbaar
bent en
voor bent.
Precies. Ja. Ja, ja, ja. In plaats van continu maar voor die spiegel staan en zien wat je niet zo fijn vindt.
Ja.
Zorg dan dat je minstens zoveel aandacht, nou ja, misschien nog wel veel meer aandacht besteedt. Mm-hmm. Aan de dingen waar je wel blij mee bent.
Ja, en het positieve weegt echt zoveel zwaarder dan het negatieve.
Ja, en zo voelt ja, zo is het, maar zo voelt het niet.
Nee, en misschien kunnen we een soort concrete huiswerktip meegeven aan de luisteraar. Dat je dus nu straks voor de spiegel gaat staan en drie dingen gaat bekijken van jezelf en opnoemen waar je wel heel blij mee bent. En misschien wel meer, want ik zou er echt 10 minimaal kunnen noemen.
En als de spiegel te confronterend is?
Oh ja, is dat kan dat? Ja, dat
ja,
kan
zeer zeker. Want als jij echt niet blij met jezelf bent en je gaat voor die spiegel staan, dan zijn die drie heel lastig.
Okay.
Maar begin dan met het beschrijven van dingen over jou als persoon.
Oh ja, precies.
Die je fijn vindt. Dus begin dan bij dat stukje innerlijk en probeer vanuit daar de kracht te vinden om ook dat uiterlijk te gaan omarmen. Ja.
Oké, dit is een hele goeie. Ik ben heel benieuwd. Ik wacht graag de reacties van de luisteraars af. Ook als jij nog ergens advies over wil, stuur het naar ons op via Instagram of lees even in de show notes hoe je ons kan bereiken. Dan horen wij graag jouw vraag of iets waar je mee struggelt. En dan beantwoorden we dat gewoon in een van de volgende afleveringen. En dan is het voor nu klaar.
Dankjewel voor de stellingen van deze aflevering.
Goed, hè? En voor de luisteraar natuurlijk bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken.
Hoi.
Joe.
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.